U luistert naar de 80-jarige oorlog. College 2. Burgeroorlog. Hoofdstuk 4. Missie geslaagd?
In mei 1571 verrees op het binnenplein van het gloednieuwe kasteel van Antwerpen een beeld, een standbeeld, van de hertog van Alva. Hij stond er met de ene arm geharnast, maar de ander verzoenend uitgestrekt naar de stad. En aan de voeten van de hertog lag een verslagen mannenfiguur met twee koppen. De personificatie van ketterij en rebellie. De hertog was 3,5 jaar in de Nederlanden en hij had niet stilgezeten. Zijn allereerste daad, een week nadat hij er arriveerde, was de oprichting van een rechtbank die de beeldenstormers van 1566 moest straffen. De Raad van Beroerte heette die rechtbank, maar hij werd al gauw de Bloedraad genoemd. De raad zou meer dan 11.000 processen voeren, niet alleen tegen de beeldenbrekers, maar ook tegen de mensen die er te weinig hadden gedaan om het beeldenbreken te voorkomen. De meeste beklaagden waren al lang gevlucht en konden dus niet meer worden geëxecuteerd. Zij verloren alleen hun goederen. Maar er werden toch nog ruim 1000 doodvonnissen voltrokken. In juli 1568, de beroemdste van allemaal, in die maand stierven de graven van Egmond en Hoorne op het schavot. Een feit dat in heel Europa indruk maakte, want zulke hoge edelen, vliesridders en de hoogste ridderorde verheven door Philips II, die hadden meegevochten in de grote veldslagen van de koning. Om die te executeren, dat was eigenlijk ongehoord. De beslissing om die executie door te zetten was waarschijnlijk ingegeven door het nieuws dat de legers van Willem van Oranje in mei een overwinning hadden behaald op de legers van Alva, bij Heiligerlee. Willem van Oranje had vanaf zijn Duitse familieslot in het graafschap Nassau eerst even afgewacht, maar in de herfst, winter van 1567-68 had hij besloten om over te gaan tot gewapend verzet. Het hele familiekapitaal van de Nassaus werd gespendeerd aan het huren van troepen. En het plan was dat Willems broer Lodewijk vanuit het noorden zou aanvallen en dat Willem later in het midden van de Nederlanden uit oostelijke richting zou binnenvallen. De Nassaus kregen steun van de talloze ballingen natuurlijk. De gereformeerden onder hun waren niet zo heel erg blij met de prins. Die hadden slechte herinneringen aan de manier waarop hij op de beeldenstorm had gereageerd en op de eerste pogingen om gewapend verzet te bieden. Maar goed, die ballingen hadden ook niet zoveel keus. Ze moesten zich groeperen rond de enige geloofwaardige leider die zich op dat moment aandiende. En dat was Willem van Oranje. Willem van Oranje begon niet alleen een militaire campagne, maar hij startte ook meteen een propagandacampagne. Hij had een soort denktank om zich heen verzameld en die begonnen in het voorjaar van 1568 pamfletten te publiceren in allerlei talen en gericht aan verschillende soorten publiek. Al die pamfletten rechtvaardigden natuurlijk het verzet van de prins, maar vroegen ook om steun. En dat deden ze op verschillende manieren. Op het moment dat er buitenlandse vorsten moesten worden aangesproken, bijvoorbeeld de vele Lutherse vorsten in het Duitse Rijk, waar Willem van Oranje hoge verwachtingen van had, dan ging deze strijd vooral over het geloof. Willem van Oranje was bezig om de protestantse zaak te bevechten. Maar in de pamfletten die voor het Nederlandse publiek bedoeld waren, ging het juist niet over het geloof. Dat was ook begrijpelijk, want eigenlijk had hij de steun van de protestanten al en ging het er vooral om de katholieken aan zijn kant te krijgen. Dat waren de mensen die nog overtuigd moesten worden dat het zin had om met de prins mee te strijden. Zijn propagandisten deden dat door deze mensen op te roepen niet tot een strijd voor het geloof, maar tot een strijd voor het lieve vaderland. Dat lieve vaderland wat moest worden beschermd tegen vreemde tirannie.